Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis meekijken of meeluisteren van harte welkom. Vanavond gaat voor dominee Marcus uit Leerdam. Dominee van der Zwan is met vakantie tot en met 17 augustus. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba. Als eerste lied zingen we nu Psalm 99, vers 1. Dat begint met: God de Heer regeert, leeft gij volken eert. Na het zingen van vers 1 van Psalm 99 is een gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk waar zijn handen eens aan begonnen. Genade en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu samen zingen, gemeente, van Psalm 113 en daarvan het tweede vers. Psalm 113, vers 2.
Thank you.
We belijden nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis in verbondenheid met alle broeders en zusters van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, ook in de loop van de eeuwen. En we zingen dan vervolgens uit de bundel Weerklank, Psalm 2, vers 2 en vers 4. Dat doen we ook omdat ik in de verkondiging met u wil luisteren naar de boodschap vanuit Esther 1 over bijvoorbeeld dan koning Ahasveros. Wij zingen dus Psalm 2, vers 2 en vers 4 uit Weerklank. Stem van harte in, hier of thuis of waar ook. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, het weer opstaan van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we nu samen in gebed zijn? Heer onze God, u bent de levende God. Zo hebt u zich ook aan ons te kennen gegeven. In uw spreken, ook vanavond, zijn we hier samengekomen om een stuk uit uw woord te lezen en te verkondigen. Om uw spreken te verstaan. En wij bidden u dan om de leiding van de Heilige Geest, zodat het ook daadwerkelijk tot dat verstaan komt. Want het ligt niet aan u. Wat u zegt is klip en klaar. Zo klip en klaar als we dat ook zongen in die oproepen van Psalm 2. Om wijs te zijn en met u te rekenen. Om u te erkennen in uw koningschap, uw gezalfde, om te schuilen aan uw hart. Daar is plek genoeg. En waar zouden we anders schuilen, zo dat het ook daadwerkelijk een schuilplaats blijkt te zijn. In weer en wind. In alle verwarring van de tijden. In het lijden aan de tijden. In de grote wereld, maar soms ook in ons eigen kleine wereldje. Dat we er geen touw meer aan vast kunnen knopen. Dat we met de handen in het haar zitten. Dat we niet meer snappen. Dat we niet uitkomen. Heer onze God, we bidden u dat we dan niet op afstand van u blijven, want u wilt nabij zijn door uw woord en door uw geest. Geef zo leiding vanavond in deze dienst en neem ons mee, onderwijs ons, zoals u dat de eeuwen door in uw gemeente hebt gedaan, wereldwijd. Want het evangelie gaat door de stuwkracht van uw geest al maar verder. Laat ons daarin geen barrière zijn, maar een kanaal voor u. Zo bidden we u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen ben ik in Leerdam na mijn vakantie begonnen met een zomerserie diensten vanuit het boek Esther. En ik wil vanavond dan ook met u luisteren, zoals ik dat vanmorgen met de gemeente van Leerdam heb gedaan, naar de boodschap van Esther 1. We lezen Esther 1. En daar staat geschreven: het geschiedde in de dagen van Ahasveros, hij is de Ahasveros die regeerde van India af tot Kush toe, over 127 gewesten. In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat, die in de burcht Susan was, In het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem, terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en de glansrijke luister van zijn grootheid 180 dagen. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan bevond, van de hoogste tot de laagste. 7 dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis. Wit linnen en blauw-purperen kleden waren met koorden van fijn linnen en rood-purperen stof bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente. Men gaf te drinken uit gouden bekers en alle bekers verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn naar het vermogen van de koning. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat ze moesten handelen naar de wens van iedereen. Ook koningin Vasti richtte een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis, dat van koning Ahasveros was. Op de 7e dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Mehuman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas, de 7 hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning Ahasveros, dat ze koningin Vasti bij de koning moesten brengen, met de koninklijke diadeem getooid, om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Zij was namelijk knap om te zien. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. Dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad en hij ontstak in woede. Toen zei de koning tegen de wijzen die de tijden kenden, zo immers was de handelwijze van de koning tegenover allen die de wet en het recht kenden, met name zij die het dichtst bij hem stonden, Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena en Memugan, de 7 vorsten van Perzië en Medië die het aangezicht van de koning mochten zien en een vooraanstaande positie innamen in het koninkrijk. Wat moet men volgens de wet met koningin Vasti doen, omdat zij het bevel van koning Ahasveros niet heeft gehoorzaamd? Dat was overgebracht door de dienst van de hovelingen. Toen zei Memugan ten overstaan van de koning en de vorsten: niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. Het antwoord van de koningin zal namelijk alle vrouwen bereiken, zodat ze minachtend zullen neerkijken op hun man en zeggen: koning Ahasveros zei dat men koningin Vasti bij hem moest brengen, maar ze kwam niet. Op deze dag zullen de vrouwen van de vorsten van Perzië en Medië, die het antwoord van de koningin hebben gehoord, ook zo spreken tegen alle oversten van de koning. En er zal genoeg reden tot verachting en ergernis zijn. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het niet herroepbaar is dat Vasti niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw die beter is dan zij. Wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk, want het is groot, dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man van de hoogste tot de laagste. Dit voorstel nu was goed in de ogen van de koning en de vorsten. En de koning handelde naar het woord van Memugan. En hij zond brieven aan alle gewesten van de koning, aan elk gewest in zijn eigen schrift en aan elk volk in zijn eigen taal, dat elke man heer en meester moest zijn in zijn huis en overeenkomstig de taal van zijn volk moest spreken. Tot zover de lezing van Esther 1. Thema voor de preek is nee durven zeggen. Nee durven zeggen. En ik verdeel de preek in 3. En dan gaat het over groot, groots en grootst. En dat koppel ik aan in de eerste plaats Ahasveros. Ahasveros is groot. Dat is vers 1 tot en met 9. En dan, vanaf vers 10 tot en met 15, dan gaat het over Vasti. En wat Vasti doet, dat is groots. En tenslotte, vanaf vers 16 tot en met 22, dan gaat het over Israëls God. En die is het grootst. Nee durven zeggen. En dan is de samenvatting van de preek: Ahasveros is groot, Vasti is groots en Israëls God is het grootst. Voor we overgaan tot de uitleg en de toe-eigening van dit Bijbelwoord, zingen we samen van Psalm 141 en daarvan vers 3 en 4. Psalm 141, vers 3 en 4. Gemeente van God, de IJsselstein, hier in de kerk of thuis of elders met ons verbonden, gasten, nee durven zeggen. Dat is iets wat heel veel mensen moeten leren. No is ook oké, zie je soms dan op bordjes. En ik googelde even en ja, dan wordt direct duidelijk dat als je wat moeite hebt om nee te zeggen, dan kun je te kust en te keur raden bij je wijzer laten maken door therapieën en cursussen en boekjes en videofilmpjes. Nogmaals, veel mensen moeten dat leren. En ik kwam erop omdat als er nu iets is in Esther 1, naar mijn indruk, wat er uitspringt, dan is het dat koningin Vashti nee durft te zeggen. Dat is, denk ik, de essentie van dit lange hoofdstuk. Nee tegen Ahasveros. En daardoor komt de functie van koningin van Perzië vakant. Nou, en dat is dan de opmaat naar het vervolg van dit Bijbelboek. Ik ga niet allerlei elementen al uit dat vervolg nu ook meenemen. Dat heb ik vanmorgen in Leerdam niet gedaan, omdat we van hoofdstuk naar hoofdstuk lezen. En we doen maar net alsof we inderdaad dat allemaal nog niet zo goed weten. Voor u is dat even wat lastiger, want het is maar één preek nu. En toch hoop ik dat u er genoeg aan hebt. Het eerste punt is Ahasveros in groot, is groot. En dan gaat het om vers 1 tot en met 9. In die versen wordt heel duidelijk inderdaad dat hij niet zomaar een kleine jongen is. Maar hij is groot. Een groot leider. Zo wordt hij aan ons voorgesteld. Hè? Zo begint het boek ook en het gebeurde, het geschiedde in de dagen van Ahasveros. Een wereldleider van formaat wordt aan ons voorgesteld. Want zijn rijk, dat als het op de wereldkaart, is dat zoiets als dat zich uitstrekt, dat Perzische wereldrijk, van het huidige India tot aan Soedan in Afrika, tot aan de grens van Griekenland. Dat is immens dus. 127 provincies. Hij regeert en Ahasveros, ook wel bekend als Xerxes de Eerste, hij regeert van 485 tot 465 voor Christus. 485 tot 465 voor Christus. De zoon van Darius, een kleinzoon van Cyrus, die we ook in de Bijbel tegenkomen. Groot, zei ik, ja. Dat valt ook op in het feest dat hij dan organiseert in het derde jaar. Ook dat is groot. Hij pakt uit. Een feest voor heel het ambtelijk apparaat. Alle hoge burgerlijke en militaire autoriteiten uit die 127 provincies. Die worden uitgenodigd naar Susan. Susan is de hoofdstad, een burcht. En dat ligt in, als je nu kijkt naar de kaart, in het zuidwesten van Iran. In het derde jaar een feest. 180 dagen lang, een half jaar. Joodse uitleggers zeggen ja, dat is wat gegroepeerd gegaan. Ze waren er niet allemaal tegelijk een half jaar lang. Nou, hoe dat ook zij, ik weet het niet. Maar in elk geval groot. Het onderstreept weer hoe groot Ahasveros is als leider. In die eerste paar jaar waren er, dat weten we ook uit andere bronnen, waren er nogal wat woelingen en opstanden, maar die heeft hij met harde hand neergeslagen. En ja, wat hij op zijn verlanglijstje heeft, is om ook Griekenland in te pikken. Nog een stap verder te gaan. Ja, dat, daar hebben wereldleiders nogal eens een handje van, hè? Om inderdaad altijd maar meer te hebben, nog meer te willen. Machtswellust. Machtshonger. Met alle ellende van dien voor de inwoners van die gebieden. Maar Ja, altijd dus meer, meer, meer. Maar of alleen leiders daar last van hebben? Je zou kunnen denken, het gaat dus om diplomatiek overleg. Om met al die hoge pieten de strategie van het Rijk te bespreken en om daarin eensgezind te zijn. Maar wat Ahasveros daar dan vooral voor doet, is imponeren. Etaleren hoe groot, hoe machtig hij is, hoe rijk hij is. Dat moet er van afstralen, van dat feest wat hij organiseert. Het is een en al pracht en praal. Zie je mij? Het mag wat kosten. Glitter en glamour. Je ziet het zo'n beetje gebeuren. Tegenwoordige tijd, zeg ik het. Je ziet het zo'n beetje gebeuren, want zo gaat het nog. Nogal eens. Imponeren. Door kijk eens. Kijk hier eens. Feestjes. En er wordt niet op een euro gekeken. Er wordt niet op een dollar gekeken. Maar stralen. Voor de bühne. Ja, maar dat gewone volk, let op, ze zouden er zomaar wat van kunnen gaan zeggen. Maar ook het gewone volk komt aan de trekken, want lezen we dan, er is na het half jaar een slotfeest voor heel het volk van Susan. En dat liegt er ook niet om, want wat de schrijver aantekent over de feestlocatie, nou zeg, enorm. Wit linnen, blauw-purperen kleden. En zo gaat het verder in vers 6. Zilveren ringen, marmeren pilaren. Er zijn geen grenzen aan de rijkdom. En het volk, het gewone volk van hoog tot laag, kijkt toch de ogen uit en wordt meegenomen. Wauw! Je wordt er, als de koning uitpakt, word je er zomaar door ingepakt als je niet uitkijkt. En terzijde wordt nog opgemerkt in vers 9 dat ook koningin Vasti een feestmaal, een feest organiseert. Heel opvallend is in de beschrijving in hoofdstuk 1 van dit feest dat het vooral draait om drank. Dat het vooral draait om drank. Over eten gaat het niet. Het gaat niet over wat een mens echt nodig heeft om te leven. Het gaat alleen maar over drank. Heel veel drank. In gouden bekers. Dan is het nog lekkerder. Eén regel. Geen beperking. Eén regel, geen grenzen. Eén regel, ieder zijn wens. Zo wordt het protocol van de koning gevolgd, zoals dat staat in vers 8. En dat lijkt heel mooi, hè? Dat noemen mensen vandaag de dag ook wel vrijheid. Dat alles mag en alles kan. En jouw keuze. Maar intussen wordt het volk verdoofd, bedwelmd, vergiftigd. En waar gaat het dan nog over als de drank de toon zet? De vermaakindustrie draait ook vandaag de dag op volle toeren. Ik trek nog eens een lijntje door, maar dat doe ik ook niet steeds en ik ga dat niet dan met allerlei voorbeelden. Dat moet u ook zelf doen. U moet altijd, maar u moet ook vanavond gewoon meepreken. Meedoen terwijl we dan zo'n hoofdstuk lezen en dan dat bedenken. Ik stip aan, die vermaakindustrie. Naast de oorlogsindustrie. Hoeveel crises er ook zijn. In wat men noemt het Vrije Westen. Waar De welvaart door de bank genomen. Let op, door de bank genomen. Heel nadrukkelijk aanwezig is. Feesten moeten doorgaan. Wat voor crisis er ook is. Materieel zijn we zo rijk. We komen erin om. Maar hoe is het nu met het welzijn gesteld? Daar hoor je alarmerende berichten over. Feesten te over, vermaak meer dan zat. En intussen zoveel mensen, jong en oud, van hoog tot laag, die in de problemen zitten, met zichzelf vastlopen. Waar hebben we het over met elkaar? Waar gaat het over? Als je zo inderdaad ingepakt wordt, wat doet dat met onze mentaliteit, met ons geestelijk leven? Dit is in één woord bloedlink. Als leiders zo hun volk voorgaan, dat wordt wel duidelijk uit het vervolg van dit boekje, waarin duidelijk zal worden, dan even doorgekeken, dat de Joden de zondebok zijn. Zo ging het, terzijde, ook in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Het volk werd ingepakt en intussen werd het klimaat gecreëerd waarin de Holocaust plaats kon vinden. Ik mijmerde, mediteerde nog wat bij dit eerste punt over die 7 dagen. Het deed me zomaar opeens aan, ja, waaraan denk, Genesis 1. 7 dagen. Waar loopt het in Genesis 1 op uit? Nou, je zou zeggen op een feest. Een feestdag, een rustdag. Dat God inderdaad ziet wat hij gemaakt heeft. En zie, het is zeer goed. Het staat als een huis. Daar mag de mens in wonen. Het klinkt als een klok, zo zuiver. Heerlijk. Om van te genieten. Want wat betekent het in feite? Als God ziet wat hij volbracht heeft, dan rust hij. En dat betekent zowel als dan geniet hij, dan kijkt hij zijn ogen uit. Wat mooi. Volbracht. En dat woordje, dat blijft wonderwel hangen als je de rode draad van de Bijbel volgt. Want je moet het boekje Esther natuurlijk niet loslezen van alle andere Bijbelboeken. Dat is expres in de kanon ook opgenomen, maar wel in het geheel. En dan hoor ik zomaar in 1 Korinthe 5 Paulus spreken. Nou, zomaar. Ik hoor hem spreken over het volbracht zijn van het werk van Jezus. Ons paaslam is geslacht. Laten wij feest vieren, zegt hij dan. Want het was zo mooi. Gods schepping. Maar wij gingen erin scheuren. Wij maakten kapot. En God laat het niet bij je zitten, bij de stukken en de brokken. Maar hij komt in Christus om te verzoenen. Ons paaslam is geslacht. Laten wij dan feest vieren, schrijft Paulus. Dat is een ander feest. Dat voelt u wel aan, hoop ik. Paulus zegt er ook bij, weg dan met alle slechtheid. Alleen nu nog maar het goede doen. Want de tijd is geboren om het nieuwe leven te vieren. Jawel, en Paulus zal de eerste zijn om te zeggen, inderdaad, maar dat gaat door de tranen heen. Dat gaat gepaard met lijden. Hier en nu. Jawel. En toch. We gaan naar de tweede. Vast, die is groots. Vers 10 tot met 15. Want ik had het intussen er net even over die 7e dag. Van dat slotfeest. In de dubbele zin van het woord, het slotfeest in de burcht Susan, die 7 dagen. Ja, daar moet een klapper op komen. Zoals bij onze feesten het ook nog eens een keer is, dan de laatste dag, de laatste uren. Dan moet het echt spetterend zijn. Dan moet er vuurwerk zijn. En wat bedenkt de grote Ahasveros? Het komt zomaar in hem op, nou ja, zomaar. Hij is vrolijk door de wijn, staat er. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Laat koningin Vashti gehaald worden. Met de koninklijke diadeem op haar hoofd. Laat ze aan iedereen getoond worden. Dat iedereen kan zien hoe bloedmooi ze is. Het laat zich raden. Het laat zich raden, gemeente, wat er dan gebeurt. Als een vrouw zo voor die macho's, voor al die dronken mannen neergezet wordt. Dat zou de toets van Me Too niet kunnen doorstaan. Al die mannen vergapen zich. Als het daarbij zou blijven. Wat is dat toch? Ja, kun je zeggen. Dronken mans praat. Maar intussen, wat is dat toch? De vrouw en dan vooral haar lichaam als gebruiksvoorwerp, als lustobject. En dan notabene zijn eigen vrouw aan plein publiek te kijk zetten, neerzetten voor anderen. Wat is dat toch? Ja, wat is dat toch? Zo'n oversekste samenleving. Ook weer in dat vrije Westen. Een schaars geklede vrouw. Met een schaars geklede vrouw moeten auto's verkocht worden op billboards. En drankjes. Wat heeft zij daarmee te maken? Nou, blijkbaar werkt dat. In films, op posters. Wat is dat toch? Op feestjes, waar een attractie moet zijn in de vorm van strippen. Waar met elkaar of in je eentje porno gekeken wordt. En het is een wereld waar je niet gauw in uitgekeken raakt als je weet hoeveel er in omloop is. Afgelopen week kwam in het nieuws de toename van naaktfoto's rondsturen. Seks in ruil voor cijfers, seks in ruil voor promotie. Wat is dat toch? Zonde in één woord. Dit kan Gods bedoeling nooit zijn. Er moet meer gebeurd zijn. Met ons mensen. Ja, dat is ook zo. Een gesprekje tussen een paar vriendinnen, moeders en vriendinnen van elkaar. De een zegt: ik moet er toch niet aan denken dat mijn kinderen er zo uitzien. Met zo'n uitermate kort rokje en zo'n enorm lage hals. Ah joh, zegt haar vriendin. Doe niet zo mal. Als die kinderen dat nou leuk vinden, moeten ze dan gesluierd gaan? Weet je, mannen moeten zich gedragen. Waarop de eerste zegt: dat is waar, Mannen moeten zich gedragen. Maar waarom zou leuk sexy moeten zijn? Waarom zou een meisje op moeten vallen met haar lijf? Durf nee te zeggen. Dat is, naar mijn indruk, de essentie die hier boven komt. Die durf heeft Vasti. Ze weet, ze kan weten wat de consequenties zijn, want haar man... Nou ja, de Griekse schrijver Herodotus, die schrijft later dat Ahasveros was nukkig, was bruut. Geen lievertje. Ze kon uitrekenen dat het consequenties zou hebben. Dat ze er op zijn minst uit zou liggen, op zijn minst ontroond zou worden, als het niet zou zijn onthoofd. En toch, wat lees je in vers 12, maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. Ze zegt nee. Zij durft. En dat vind ik nou mooi aan haar. En dat vind ik groots aan haar. Dit is groots. Zij toont karakter. Er staat niet waarom ze het weigert. Wat is dat geweest? Nou, niet omdat ze daarvoor te preuts is. Want wetend hoe de wereld daar in Susan in elkaar zit, kan dat het niet zijn. Maar er komt een vermoeden bovendrijven. Daarnet zei ik, het laat zich raden wat er gebeurt als zij daar zou verschijnen. Nu zeg ik, het laat zich vermoeden. Dat er nee is tegen het onrecht, tegen de vernedering, tegen de bestaande orde. Blijkbaar voelt ze aan, dit is een brug te ver. Ze komt op voor haar eer, haar integriteit, haar lichaam. Maar zij kende de Israëls God niet. Nee, dat klopt. En toch, weet u, in de dogmatiek, die helpt ons altijd wat. Die is op grond van al bijbellezend. Ga je verbanden zien en ontdek je en ga je dingen ook benoemen. In de dogmatiek noemen we dit nou algemene genade. Ik kan het ook op een andere manier zeggen. Dominee van Eck, de legerpredikant hier aan de andere kant van de Lek uit Lexmond, die heeft ooit een boekje geschreven met columns uit een waarheidsvriend over ervaringen die hij als legerpredikant opdeed. En dat boekje heeft de titel Vonkjes van het Licht. En zijn uitdrukking bij Colfijn vandaan, in zijn gesprekken, ja, ging het er niet gelijk over van, jij bent ook een Jezusvolger. Nee, maar in die gesprekken bespeurde die dan soms toch zomaar iets van God. Iets van God, algemene genade, een vonkje van het licht. En zou je dat nu zo, dat nee van Vasti, hier niet als een vonkje van het licht mogen noemen? Nee durven zeggen. En dat geldt dus te meer wanneer je wel leeft bij het woord. Wanneer je het woord kent. Wanneer je Jezus belijdt als je Heer en je Heiland. Nee durven zeggen. Als het gaat over alcohol. Als het gaat over hoe je omgaat met het lichaam van een man, van een vrouw, hoe je je presenteert, waar het je om gaat, hoe je over de ander spreekt en denkt en hoe je naar de ander kijkt. Het volgen van Jezus heeft consequenties. Psalm 1, gaan we straks zingen. Die zet zo het psalmboek in. Ja, maar dan kun je alleen komen te staan. Dat zou inderdaad wel heel goed kunnen, ja. Dat je in elk geval niet begrepen wordt. Dat ze tegen je zegt, doe niet zo mal. Wat ben je voor een vreemdeling? Ja, zegt Petrus, vreemdelingen zijn we. Niet omdat we van die... Ja, omdat we zo gek doen. Maar omdat het verlangen van ons hart is geworden, what Jesus do? Omdat het ja van God in ons leven gegrift is. Alleen komen te staan. Als er één is die dat weet, dan is het Jezus wel. Die vol liefde voor zijn vader en vol liefde voor elke naaste. En wat bracht het hem? Alleen kwam hij te staan. Alleen. Hij werd gekruisigd. God en mens verlaten. En juist daar heb je dat volbracht. En juist daardoor sprak God het ja naar zondaren die hij naar zich toe trekt. Die hij alles vergeeft. En die hij dan in naam van Jezus ook leert om nee te zeggen. Door de geest ontvangen moed en kracht. De dapperheid en de overtuiging. Nee durven zeggen. Zoals dat ook gold in 1955, om even nog een voorbeeld dan toch te noemen. In 1955 een mevrouw in Amerika, Rosa Parks, die in de bus zat en zij was gekleurd, negrin. En regel was dat als de bus volliep en er voor blanken geen plek was, dan moest een neger gaan staan. En zij bleef zitten. En dat ontketende inderdaad een hele beweging met Martin Luther King. En uiteindelijk inderdaad was het een nee tegen het onrecht van het genegeerd worden als neger. En een voorbeeld wat misschien ons nog wel op het netvlies zat, was die journalist in Moskou die opeens in het journaal verscheen met een boodschap tegen Poetin. Nee durven zeggen tegen onrecht. Nou, duidelijk is dat het gevolg heeft, want de koning is woedend. Want hij staat te kijken, zijn hele feest valt in duigen. Dat feest dat juist bedoeld was om zijn macht te etaleren, zijn grootheid. Maar notabene zijn vrouw, die weigert te komen ten... Ja, zijn onmacht. Hij is radeloos. En zo zit hij achter zijn bureau. Je hebt daar wel een plaatje zomaar bij. En dan roept hij de Raad van State bij elkaar. De wijze heren. En dan zijn we bij vers 16 tot en met 22. Het slot. We hadden het over Ahasveros is groot. En Vasti is groot. Het is Israëls God die het grootst is. En niet dat je hem zo direct tegenkomt hier in Esther 1. Trouwens, in het hele Bijbelboek Esther wordt de naam van God niet genoemd. Maar wat gebeurt er dan? Nou, die Raad van State die overlegt. En ja, het lijkt wel wat op een zekere mate van humor van... Ja, de schrijver die laat zien van, moet je kijken, als ze met elkaar in de war zijn, wat gaat er dan allemaal gebeuren? Wat voor maatregelen komen er dan en zo? Want ze zeggen, ja, er komt een beweging in, het hele Rijk gaat helemaal fout. En dan moet je opletten, want dan gaan ze de feiten verdraaien. Dan gaan ze de feiten verdraaien. Dat is ook actueel. Als iemand een beetje in het nauw zit. Een leider in het nauw zit. Want dat Vasti nee gezegd heeft. Dat zij geweigerd heeft. Dat mag niet aan het licht komen. Zo mag het niet in het nieuws komen. Zo mag het niet de geschiedenisboeken ingaan. Want dat zou zo'n aanslag zijn op het gezag van Ahasveros. Nee, er wordt dus van gemaakt. Er wordt van gemaakt in vers 19. Dat Vasti niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En staat er dan bij. Laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw die beter is dan zij. Het nee van Vasti moet worden vergeten. Maar het is niet gebeurd. Het is toch bekend. Want Israëls God is er ook nog. Al lijkt hij totaal niet in tel. Het gaat heel niet over hem. Hij is afwezig, zou je denken. Ja, kunnen wij zomaar denken. God is afwezig. Hij is het, maar hij is er wel. Hij is het grootst, maar dan zo anders dan wat wij denken bij groot. Weer even twee zinnen uit de dogmatiek. Uit wat je leert wanneer je gaandeweg door de Bijbel bladert en leest. Twee zinnen. Wat je ontdekt is, in de verwarring van de mensen is er tegelijk sprake van onder het voorzienig bestel van God. In de verwarring van de mensen en tegelijk onder het voorzienig bestel van God gebeuren de dingen. En dan nog een andere. God openbaart zich onder de schijn van het tegendeel. God openbaart zich onder de schijn van het tegendeel. Want er komt een vacature. Een vacature van koningin. En zegt de Raad van State, daar moet nu iemand komen die beter is dan zij. Zoiets hoor je ook als het met Saul misloopt en David geroepen wordt. Iemand die beter is. Hé, maar dat is een trek door heel het Oude Testament heen. Dat er daar, het Oude Testament is zwanger van de verwachting van iemand die beter is. Die het beter doet. Die anders is. Die, zo zongen we op Psalm 2. En die is gekomen. Maar weer op zo'n andere manier dan wij zouden bedenken. Het is in ons niet opgekomen. Maar, let op, het nee van Vasti diende ertoe dat Esther, Joods meisje, op die plek zou kunnen komen. En Israël bewaard blijft door het lijden van de tijden heen en uit Israël Jezus geboren wordt. De verlosser, de zaligmaker. Had je dat gedacht? Dat is wonderlijk. Zo wonderlijk als het oplicht, ook hier. Want hoe begint het boek en het geschiedde? Moet je altijd opletten. Het lijkt zo'n loopje, maar zo kom ik hem nog een keer tegen. Vele malen, maar vooral in Lucas 2. En het geschiedde in de dagen van keizer Augustus. En je denkt, ja, Augustus zit aan de knoppen. Wie regelt het? Ja, wat regelt hij? Hij moest eraan meewerken. En het geschiedde dat geboren werd, Jezus de zaligmaker in Bethlehem. En het geschiedde. Zo komt het evangelie voor de dag. Zoals Jezus daar stond, je leest het in Johannes 1... dat Johannes de Doper zegt, midden onder u, die u niet kent, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dwars door deze geschiedenis heen, ligt Hij op. Hoe groot is Hij, Israëls God, het grootst, die zo gaat zorgen. Voor het nee tegen het onrecht. En voor het ja van de redding. Van een nieuwe wereld. Van recht en vrede. Je kunt erop wachten. Want Israëls God is het grootst. Durf daarom op zijn tijd ook nee te zeggen. Om hem. In de verwachting van hem. Amen. Wij zingen nu uit Weerklank lied 8. Weerklank lied 8. Graag uw betrokkenheid, gemeente, bij het delen van wat ons is gegeven. U kunt uw gaven bij de uitgang geven of digitaal. De eerste collecte is werk voor het werk van de landelijke diaconie. De tweede collecte voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde is voor het onderhoud van de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Zullen wij nu samen in gebed zijn? Heer onze God, wat is uw woord boeiend? Alleen al in die samenstelling, die bibliotheek, het zo'n verscheidenheid. En in zoveel eeuwen geschreven en dan zo'n rode draad die oplicht. Dat moet toch wel van u zijn, uw werk zijn. Wij danken u dat u ons uw woord hebt gegeven om u te leren kennen, om gezet te worden, getrokken te worden in een levende omgang met u, terwijl we het daar heel niet meer niet naar gemaakt hebben. Wij danken u voor die wonderlijke gang in geen mensenhart opgekomen. En dat is nu waar u door de Heilige Geest ons hart en oor en oog voor geeft. Om het op te merken. Om er in beslag, door in beslag genomen te worden. Om eruit te leven. Midden in de verwarring van de tijd van de wereld. Midden in de duisternis. Waar we zomaar het gevoel kunnen hebben dat u afwezig bent. Dat u in elk geval niet meedoet. En ja, zo is dat ook wel op heel veel plekken. Dat u niet meedoet, dat u er werkelijk niet toe doet. En daar lijden we aan. Juist waar we uw liefde in Christus Jezus geproefd hebben. Uw gunst, uw trouw. We danken u voor vonkjes van het licht. Geef er ons oog voor in de contacten met deze en gene, in zicht op de gang van de geschiedenis. We bidden u, leer ons nee te zeggen. De durf, de dapperheid. Vanuit Christus, vanuit uw goede gebod, want ronduit goed is het, wat u ons voorhoudt. Goed voor lichaam en ziel, goed voor ons persoonlijk en voor de samenleving. Voor iedereen. Geef dat dat ook tot uitdrukking mag komen in ons leven. Ook als het gaat om alcohol, als het gaat om het lichamelijke, om seksualiteit, om spreken over de ander, kijken. Heren, wij bidden u, wanneer wij in de greep zitten van een macht, bevrijd ons. Geef ons de moed om iemand aan te klampen, om in vertrouwen te delen wat er, waar je verslaafd bent. Wij bidden u, Heer onze God, voor zoveel die aan het onrecht lijden, op zoveel manieren. Laat komen uw koninkrijk. En doe ons volharden in het geloof dat u de God bent die voorziet, ook al kunnen wij het niet overzien. Dat wij het volhouden in het geloof dat u regeert onder de schijn van het tegendeel. Dat u regeert vanaf het kruis. We bidden u, laat onze stijl van leven daarnaar zijn. Ook als gemeente, hier in de stad. We bidden u, laat de gemeente hier ook zijn als een zoutend zout en een lichtend licht. Een plek waar verstaan wordt wat feest werkelijk is. Al wordt er geleden en toch een glimlach door de tranen heen. We bidden u voor het werk van de diaconie, hier plaatselijk, om te voorzien in de noden, om een handreiking te kunnen bieden. Ook landelijk. We bidden u, Heere, ontferm u. Over allen in deze wereld die lijden, die op de vlucht zijn. Het voelt zo vreemd als we de berichten horen uit Soedan via Zoa, wat daar allemaal speelt, hoe mensen het vege lijf moeten redden, kinderen, en er te weinig eten is. En wij trekken erop uit, wij zitten in de vakantietijd. Zegen de hulp en doe ons daarop betrokken zijn. Maar ook betrokken, hier en nu op elkaar. Omdat vakantietijd ook een tijd van onrust is, waarin eenzaamheid ook juist nog weer zo op kan spelen, of spanning, zorg. Wij bidden u voor christenen in India, op wie zoveel druk uitgeoefend wordt. Geef ze de moed om het vol te houden. Wij danken u voor zoveel inwoners van Iran die tot geloof in de Heer Jezus komen. Het is dat wonderlijk, juist daar, het gebied waar we het vanavond over hadden. Zo werkt u door, toch. Zo rekenen we op u. Vergeef wat niet goed was, blijf ons nabij en doe ons zingen. Doe ons belijden, doe ons ontvangen. In Jezus' naam, amen. Wij zingen tenslotte, gemeente, uit weerklank lied 237, vers 1, 2 en 3. Lied 237 uit weerklank. Thank you. Vakantie of niet, we gaan naar onze roeping. Ontvang daarvoor de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met een ieder van u en jullie allen, ook thuis. Amen.